En in veel gevallen kun je het woord zelfs weglaten, want het voegt niks toe of af. Maar de bedoeling is dat hier die schildering gegeven wordt van onze tegenwoordige bedeling. Er is nog wat anders bij. Zelfde gedachte trouwens als uit hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 namelijk bleken alle Hebreeuwse namen veranderd te worden in Babylonische namen. Dat wil zeggen, het wordt niet langer als Israëlitisch beschouwd, maar het wordt Babylonisch. En het is niet langer Daniel, Hananja, Mishael en Azaria, maar het is Belshazzar, Sadrach, Mesach en Abednego. En hier vinden we precies hetzelfde, want hoofdstuk is nog maar nauwelijks begonnen, Daniel 2, en er staat er: toen spraken de Chaldeeën tot de koning in het Syrisch. Nou, het zal ons toch wel uitmaken, zeg, in welke taal. In het Syrisch. En de gedachte is gewoon, denk erom, er is niks Hebreeuws aan. Het heeft met Hebreeuws niks van doen. Bovendien wijs ik erop dat het grootste deel van het boek Daniel inderdaad zelfs niet eens in het Hebreeuws geschreven is, maar in het Chaldees. Dat wil zeggen de taal van de Babyloniërs. Heidense taal dus. Heel de achtergrond van dat boek is heidens. Neem niet weg dat de wijsheid van de God van Israël geopenbaard wordt, en dat die verborgenheid geopenbaard wordt, aan heidenen. En in het bijzonder aan Nebukadnezar, zelfs de koning der heidenen. Daniel zit er wel tussen, maar Daniel zelf zegt ook dat het gaat om de openbaring van deze dingen. Niet aan hem, Daniel, maar aan Nebukadnezar. God des hemels heeft de koning willen bekendmaken hetgeen in het laatste dagen zal geschieden, enzovoorts. Hebben jullie dat? Wijsheid, niet aan Israël, in ieder geval niet openlijk, maar aan heidenen. En dat is de situatie ook in onze dagen, waarin de verborgenheid, de wijsheid Gods dus, geopenbaard wordt. Inderdaad niet aan Israël en zeker niet het Joodse volk, maar aan heidenen. Dat er niettemin iets Israëlitisch achtersteekt in onze dagen, dat is duidelijk, hoop ik, want daar hebben we het wel eens over gehad. En zo is dat hier in Daniel natuurlijk ook. Tenslotte, Daniel is van geboorte een Israëliet. En de kans is groot. De kans is groot dat een belangrijk deel, zelfs het grootste deel van de christenen uit onze tegenwoordige bedeling, inderdaad zelfs van geboorte Israëlitisch is. In de zin van afstammend van de 10 stammen van Israël. Maar niettemin, officieel, en daar gaat het om, zijn het heidenen. Want je hebt Joden en heidenen en 10 stammen horen, zijn geen Joden, dus zijn het heidenen. Begrijp je wel? En Daniel fungeert hier ook inderdaad als heiden. En hij heet ook niet Daniel, maar hij heet Belshazzar. En hij is niet een Joodse leider of prins, maar hij is inderdaad een Babylonische leider, een Chaldeër. En hij wordt inderdaad de hoogste vertegenwoordiger van alle wijzen, guichelaars, sterrenwichelaars, tovenaars, magiërs of hoe ze maar heten mogen. Ja, wat me nou ineens binnen schiet, daar moet ik het toch nog even met u over hebben. Ik kan eigenlijk niet, we zijn alweer over tijd. Maar wat ik nog had willen noemen even gauw, is natuurlijk dat deze geschiedenis van Daniel ons toch op een of andere wijze zou moeten herinneren aan de geschiedenis van Jozef. Want we kennen er maar 3 in heel de Bijbel die droomden en de betekenis van de droom ontgingen. Dat zijn Jozef, Daniel en Jozef. Dus eigenlijk Jozef en Daniel, maar Jozef komt 2 keer. Ik bedoel, die in het eerste boek van het Oude Testament en die in het eerste boek van het Nieuwe Testament. Dat zal ook geen toeval wezen. Maar ik bedoel dus Jozef, de onderkoning van Egypte, de meesterdromer, zoals hij werd genoemd. Meester heette hij zelfs. Een term die in verband met wijsheid nogal eens gebruikt wordt. Maar goed, de meesterdromer, enzovoort. En hij werd de ene hoogste in het toenmalige wereldrijk van Egypte. En hier hebben we Daniel, die dromen kon verklaren. En hij werd de ene hoogste in het rijk van Babel. Hebben jullie? Dat is toch een duidelijke parallel. Wijsheid Gods werd geopenbaard via dromen aan de onderkoning van het heidense wereldrijk, buiten Israël. En dus in het verborgene. En die verborgenheid komen we hier in Daniel 2 tegen met het woord verborgenheid. Dat is niet het Hebreeuwse satar, maar een veel eenvoudiger woord. Het is namelijk ons woord raadsel. Rats. Ons woord rats. Het Arameese woord voor verborgenheid. Rats. Wij kennen het in het Nederlands, want de oorsprong van ons volk ligt ergens toch daar. Maar goed. Nee, dat is zo. Ja, dus het is gewoon ook een Nederlands woord geworden. Rats, dat weten we niet meer. Maar ons woord raadsel is er van afgeleid. Wij kennen rats ook nog, je kunt erin zitten namelijk. Dan weet je geen oplossing meer. Dan ben je verdwaald, dan zit je in de problemen. Dat is rats. Voor degenen die in dienst geweest zijn, rats, kug en bonen, maar dat is wat anders. Rats. Maar Jozef wordt genoemd eveneens met een Egyptische naam, die raakt dus ook zijn naam kwijt, precies hetzelfde. En hij wordt genoemd Zafnapanea. En naar mijn beste weten, er bestaat verschil van mening over, maar naar mijn beste weten, het wordt vertaald met openbader van verborgenheden. Nou, dan ben je weer terug in Daniel 2. Het is niet voor niks dat dat aan elkaar hangt, want verborgenheden die geopenbaard worden, dromen, want daardoor gebeurt dat gewoonlijk, via dromen, hè? Verborgenheden die geopenbaard worden, dromen en wijzen, namelijk onderkoningen in het buitenland, dat spreekt altijd over onze tegenwoordige bedeling. Als het over een droom gaat in de Bijbel, heeft onze bedeling er iets mee van doen. Gaat het over de verborgenheid en niet in Israël dus, maar buiten Israël en dus onder de heidenen. En het thema, dit thema, herhaalt zich dus in het Oude Testament 2 keer. Eenmaal in verband met Jozef en de andere keer hier in verband met Daniel. Maar het is in beide gevallen hetzelfde verhaal. De geschiedenis niet bedoel ik, maar de betekenis wel. Want het gaat erom dat wijsheid Gods en kracht Gods geopenbaard wordt, niet in Israël, maar daarbuiten. Heb je dat? Nou goed. Meer zeg ik er niet van. Ik zou wel willen, maar eigenlijk... Ja, we hebben al lang genoeg gepraat nou over dat deel van Daniel 2, waar eigenlijk nooit over gepraat wordt. Dus volgende keer houden we ons gewoon bezig met de droom van Nebukadnezar. Zullen wij danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ons mogen verblijden in onze Heer Jezus Christus, die ons geworden is wijsheid van u en daarmee ook heiligmaking en rechtvaardigmaking. We danken u dat wij de Heer Jezus Christus mogen kennen en dat wij in hem en door hem inderdaad deel hebben aan deze kracht die u openbaart in uw woord, deze kracht die nu werkt in de heiligende kracht waarmee u ook ons, samen met onze heiland zelf, zet in de hemel, ver boven alle overheden en machten. Wij danken u daarom voor het voorrecht te mogen weten dat wij mogen wandelen in het licht. En dat wij in dat licht van uw woord en van uw geest inderdaad het uitzicht hebben op een geopende hemel. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We danken u voor die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wanneer deze verborgenheid vervuld zal zijn. En wanneer onze heiland in heerlijkheid zal verschijnen. We danken u, Vader, voor die rijkdom van uw genade, dat wij uit uw kracht en uit uw wijsheid wel degelijk veranderd worden naar uw beeld. En dat wij niet afhankelijk zijn van onszelf, van onze eigen vermogens, maar in tegendeel ons mogen onderwerpen aan uw vermogen, aan uw kracht, waarmee u alle dingen aan u kunt onderwerpen. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn, bepaald mochten worden bij deze oude geschiedenis die ons spreekt over onze tegenwoordige tijd. We danken u dan dat wij ook deze duistere profetieën voor velen wellicht mogen leren verstaan, omdat u zichzelf aan ons wilt bekendmaken door uw woord en door uw geest. Wilt u daarom ook uw woord aan ons harten bevestigen, omdat we u zouden kennen en de kracht van uw opstanding. Wees u dan ook zo ons nabij, met uw woord en geest en met uw genade, om Christus wil. Amen. En vanavond gaan we dan opnieuw naar Daniel hoofdstuk 2. En nu naar het meer bekendere gedeelte. Namelijk de droom van Nebukadnezar. En de uitlegging daarvan zoals die gegeven wordt via Daniel. En ik lees daartoe Daniel 2 vanaf vers 29. Daniel 2, vers 29. Gij, o koning, op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zal. En hij die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom, opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken en opdat gij de gedachten uws harten zou weten. Gij, o koning, zaagt en ziet, er was een groot beeld. Dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend, staande tegen u over, en zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkelen van ijzer, zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Dit zag hij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En ze werden gelijk kaf van de dorstvloeren des zomers en de wind nam ze weg. En er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft werd tot een grote berg al zo dat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer. Aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zo zal het verbreken, al zo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten, ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien het ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden, en dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging zeker. En dat maakt het de moeite waard om er ook even bij stil te staan, uiteraard. De droom dus van Nebukadnezar, hier vermeld door Daniël overigens, een droom die tot doel had dat aan de koning zou geopenbaard worden hetgeen hierna geschieden zal. Dat is ook de aanleiding van de droom geweest, want er staat: gij, o koning, op uw leger zijnde klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zal. Hij maakte zich misschien zorgen over de toekomst, of hij was geïnteresseerd in de toekomst, wat hem wezen mag. En toen raakte hij in slaap, maar raakte tegelijkertijd aan het dromen kennelijk. En toen kwam deze droom, waarin dan inderdaad de toekomst, in het bijzonder de toekomst van Babel, want daar gaat het eigenlijk over, aan Nebukadnezar werd bekendgemaakt. Al gebeurde dat dan in tweede instantie dan toch via Daniël. Daar hebben we het nou verder niet meer over, over hoe het in zijn werk ging, want daar hebben we vorige keer over gesproken. Vanavond hebben we het alleen over deze droom en de strekking daarvan. In elk geval, er wordt van tevoren gezegd dat het gaat om de dingen die hierna geschieden zouden. En dus gaat het om hoe het verder zou gaan met dit koninkrijk van Babel, in het bijzonder het koninkrijk van Nebukadnezar, zoals dat tot stand kwam, onder andere door de verovering van Jeruzalem. Want vanuit bijbelstandpunt is het natuurlijk zo dat dit rijk, dit Babylonische wereldrijk, alles van doen had, dat wil zeggen tot stand komen van het rijk, had alles van doen met het feit dat de Heer aan de andere kant het koninkrijk van Jeruzalem en van Juda wegnam. En zeg maar ook van David, want daar komt het op neer. Maar dat hebben we ook naar aanleiding van hoofdstuk 1 al besproken, dus ik zal er niet te veel op teruggrijpen. Wat Nebukadnezar ziet is een groot beeld. Schitterend denk ik altijd om uit te leggen aan de hand van het flanelbord. En dat zal misschien de reden zijn waarom de droom als zodanig vrij algemeen bekend is. Het is een dankbaar onderwerp om voor kinderen te bespreken. Heel indrukwekkend enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij. Er was een groot beeld. Gij, o koning, vers 31. zaagt en ziet, er was een groot beeld. Waarvan gezegd wordt dat het beeld treffelijk was. En deszelfs glans was zeer uitnemend. Dat wil zeggen, een indrukwekkend beeld. Vol heerlijkheid, om andere Bijbelse term te gebruiken. En er stond tegenover Nebukadnezar, dat is wat er staat. Er staande tegen u over. Dezelfde uitdrukking, staande tegen u over, kan gewoon ook uitgelegd worden als staande bij u. Want de gedachte is dat tegenover u, dat het daarbij gaat om gelijktijdigheid. Dat is eigenlijk de achtergrond van de uitdrukking. En zo is het natuurlijk ook, want daarmee wordt meteen al vastgesteld dat dit beeld in zijn geheel eigenlijk een beeld is, een uitbeelding is bedoel ik in dit geval dus, van Nebukadnezar zelf. Hetgeen trouwens later ook min of meer gezegd wordt als Daniël tot de koning zegt, gij zijt dat gouden hoofd en als hij het hoofd is, is hij het hele beeld. Ja, vraag me niet uit om dat uit te leggen, want ik begin ogenblikkelijk te spreken over Christus en de gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente waarvan Christus het hoofd is, en Christus is het hoofd, dus is hij de hele gemeente. En zijn wij, als gemeente, Christus, meer specifiek, leden van het lichaam van Christus. En als het aan die kant geldt, geldt het aan de andere kant net zo goed. Als Nebukadnezar het hoofd is van dit beeld, dan is het beeld, het hele beeld, de uitbeelding van Nebukadnezar. Maar waar Nebukadnezar de personificatie is, dat is een heel lastig woord en hoe je het schrijft, heb ik inderdaad geen flauw idee van. Dat hoef ik gelukkig nou ook niet te weten. Maar de Nebukadnezar is namelijk de personificatie, een persoonlijke voorstelling van de stad waarin hij zijn residentie had, Babel. Dat is maar waar het om gaat. Tegelijkertijd, de koning als zodanig is de personificatie van het Rijk als zodanig. Maar het Rijk is Babylonisch Rijk. Dus het blijft Babel op een of andere wijze. Niet alleen aan het begin, want dat is wat meestal dan gezegd wordt. Nou, het gouden hoofd is Babel en daarna komt er wat anders. Dat is een beetje een misverstand. Het gouden hoofd is Babel, dus blijft Babel tot aan de tenen aan toe. Dat er af en toe wat aan toegevoegd moet worden of wat aan commentaar opgeleverd moet worden, dat mag dan zo wezen, maar verandert niks aan het beginsel. Het is en blijft Babel, totdat er een steen valt die het hele beeld vernietigt. En de vernietiging van dit beeld door deze steen is dus uiteindelijk ook letterlijk gewoon de verwoesting van Babel. Bewijs? Ja, hoe kan het anders dat in Openbaring 17, 18 en 19 gesproken wordt over de val van Babel? Ik heb nog een hoofdstuk gemist trouwens in Openbaring. Hoofdstuk 14 geloof ik. Maar dat doet nou niet de zaken. Het feit alleen al dat in Openbaring zo uitgebreid gesproken wordt over de uiteindelijke verwoesting van Babel ter gelegenheid van de wederkomst van Christus, is duidelijk genoeg dat dus dit hele beeld spreekt over Babel op een of andere wijze. Ik kom er straks wel verder op terug. Maar gaat er maar om dat ditzelfde beeld komen wij op een heel andere wijze tegen in hoofdstuk 3. En daar is het beeld, niet in een droom, maar letterlijk de uitbeelding van Nebukadnezar. Het beeld van Nebukadnezar heet het dan ook. Enzovoorts. Maar dan heb je weer een beeld en het is weer Babel en het is weer Nebukadnezar. De koning van Babel. En daarom zeg ik het vast, want dan is het daarna niet zo moeilijk meer. Maar dat is pas het volgende hoofdstuk. Dus hou hem maar even vast. Ik neem gewoon de draad op in vers 31. Gij, o koning, zaagt en ziet, er was een groot beeld. Prachtig beeld, schitterend. Stond bij hem, dan wel tegenover hem. En de gedaante van dat beeld was schrikkelijk, schrikaanjagend. Angstaanjagend, indrukwekkend, gewoon groot dus. Dat is datzelfde beeld in hoofdstuk 3 trouwens ook. Welks hoogte was 60 ellen. Dat is, als je een el een beetje krap neemt, want ik kijk die op een paar centimeter, toch een metertje of 30. En dat is dan een beeld van een heel fatsoenlijke, zo hoog als een heel fatsoenlijke kerktoren, denk ik altijd. Hè? Nou ja, niet als de Dom in Utrecht, maar hè? Dat is dus een zeer indrukwekkend beeld, hoor. Goed. Nou, en dan staat er over dat beeld, dat indrukwekkende en tegelijkertijd schitterende beeld, daarom staat in vers 32, het hoofd van dit beeld was van goed goud. Let op de toevoeging. Er staat niet alleen maar goud. Hè. Er staat, het was van goed goud. Om nadruk te leggen op hoe goed het was. Als het goud is, is het sowieso goed. Dan moet het minstens uitbeelden. Het hoofd was van goed goud. Zijn borst en zijn armen van zilver. Dus een fase lager in het beeld. Daar heb je nou een flanelbord bij nodig. Dat zie je niet veel meer. Maar er komt er niemand draagt meer pyjama's, hebben begrepen. Dus laten we zitten. Het is niet aan flanel te komen, broeder. Nee. Goed. Maar in ieder geval een wat lager deel van het beeld. De borst en armen staat er. Waren van zilver. Dat is al wat minder dan goud. En ook in dat opzicht wat lager. Daarna de buik en dijen waren van koper. Vers 32. Dat is weer lager. Ook in tweeërlei opzicht. Lager ook van kwaliteit van het materiaal. En daarna vers 33. Zijn schenkelen. Dat zijn dan de onderbenen, zal ik maar zeggen. Zijn kuiten, hè? Ja. Zijn kuiten, zijn schenkelen waren van ijzer. En daarna zijn voeten, dat is het laagste deel van het beeld dan, van ijzer en van leem. Er staat echter in onze vertaling eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Ik ben wat ongelukkig met de vertaling, niet dat die echt verkeerd is, maar die woorden eensdeels, die staan er echt niet. En bovendien, als ze er nu wel staan, dan wekt het de indruk alsof een bepaald deel van die voeten van ijzer was en een ander deel van de voeten van leem. En dat is niet zo. Integendeel, het is ijzer en leem vermengd. Dat dat niet kan, dat staat later ook inderdaad in vers 43, maar in een droom kan alles. U weet wel, het is technisch onmogelijk, maar daar gaat het nou niet over. Het is gewoon ijzer en leem, vermengd. Heb u dat? Die woorden eensdeels, ik heb ze tussen haakjes gezet, want het staat er echt niet. Er staat gewoon zoiets als zijn voeten uit ijzer en uit leem. Of van ijzer en van leem. Maar woorden die gewoon normale woorden die aangeven waar het ding van gemaakt is. Ijzer en leem, van ijzer en van leem. Door elkaar kennelijk. En niet de linkerhelft van ijzer en de rechterhelft van leem. En daar staat er niet. Dat is ook van belang. Want er zijn inderdaad wat zogeheten verklaringen in omloop. Die ervan uitgaan dat het ene voet van ijzer was en de andere van leem of zoiets. Of dat de kleine teen van de linkervoet wel te verstaan van ijzer was. En dan, hoe heet het, de ringteen bestaat het ook. Nou goed, weet ik veel. Is dan weer van leem en om en om en dat soort dingen meer. Dat is dus gewoon niet zo. Dat staat er ook niet. En men zou het er ook niet van moeten maken tenzij men daartoe gedwongen wordt. Maar er is geen enkele reden toe. Dus zijn schenkelen van ijzer, zijn voeten van ijzer en van leem. Dat is gewoon wat er staat hoor. Nou ja, dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die kwam er zo los uit de berg. De berg wordt namelijk hier niet genoemd, maar wel in vers 45. Doet ook weinig ter zaak als een steen ergens los raakt en naar beneden valt. Dan komt hij van de berg rollen, uiteraard. Hè. Maar zonder handen, zomaar vanzelf. Niemand die dat doet, het gebeurt maar zo. Zodat de oorsprong van die steen een geestelijke oorsprong is, dat lijkt me duidelijk. En de steen is dan ook in de eerste plaats uiteraard, zoals altijd in de Bijbel, een type van Christus. Daar is niet alles mee gezegd, want de verklaring zegt niet dat die steen een type is van Christus. De verklaring zegt, de steen die vernietigt dat beeld en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, zodat de steen een volk blijkt te zijn. Niettemin blijf ik volhouden, de steen is Christus, dat is namelijk altijd zo. Ik zou zeggen, roept u maar, welke steen? Het is altijd zo. De Heer uw rotsteen, kan niet missen. Dat is altijd het geval. Maar in dit geval wordt het beeld van de steen verbreed en toegepast op een heel volk. Dat is nogal problematisch. Het meest voor de hand ligt in de historische gang van zaken namelijk, ligt het meest voor de hand dat met die steen gewoon het volk Israël bedoeld is. En dat zal ook ongetwijfeld zo wezen. Neemt echter niet weg dat een variant daarop inhoudt dat de steen een heel volk is, namelijk Christus. Inclusief de gemeente, maar daar hadden we het al even over. Heb ik eens nagevraagd aan Petrus. Die zei, ja, wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene steen. Samen één geheel. En dat wij de gehele aarde zullen vullen. Namelijk zullen deel hebben aan de heerschappij van Christus. Over heel in heel de schepping en over heel de aarde dus ook. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik hoop niet dat ik dat nou hoef uit te leggen. We komen meestal uit het Nieuwe Testament en dan worden we graag deze dingen te weten. Het is allebei waar. Dat wil zeggen, het is van toepassing op de Heer Jezus Christus, de Messias, maar daarmee op zijn volk. Maar dat gaat twee keer op. Eén keer in verband met de gemeente en één keer in verband met Israël. En daarna zeg ik, in de praktijk is het verschil toch weer niet zo groot. Want Israël wordt een gemeente genoemd en de gemeente wordt Israël genoemd. Dus dat valt in de praktijk wel mee. Wij dienen gewoon te weten, met name dan uit het Nieuwe Testament, dat zowel Israël als de gemeente deel zullen hebben aan de heerschappij over dat uiteindelijke eeuwige koninkrijk van Christus. En moeilijker is het niet. Het enige verschil is dat de gemeente positie zal innemen in de hemel en dat Israël positie zal innemen op aarde en op de nieuwe aarde vervolgens. Maar het beginsel blijft volstrekt gelijk. Maar goed, dat is nieuwtestamentische waarheid, daar ga ik gewoon nu niet verder op in. Er staat dan dat die steen, die werd zonder handen afgehouden, die raakte maar zo ergens los. En er staat er, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem. En de aardigheid is dan, dat in onze gedachten wellicht dan dit inhoudt, dat die voeten vermalen worden. Maar het is niet zo, namelijk heel het beeld wordt vermalen, staat er uitdrukkelijk. Dat beeld in zijn geheel blijft staan tot aan de verschijning van Christus aan toe, want op Israël en de gemeente ga ik nog niet verder in. Er blijft staan tot aan de, wat wij dan noemen, de wederkomst van Christus aan toe. En dan pas zal het hele beeld vernietigd worden. Dat staat er uitdrukkelijk hier in vers 35 en daarna net zo uitdrukkelijk in vers 45. Toen werden tezamen vermaald, toen werden tezamen vermaald. IJzer, leem, koper, zilver en goud. En zo staat het in vers 45. De steen die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. Er wordt dan verder geen commentaar op gegeven, maar vers 44 zegt dan dat het gaat over geen ander volk. De betekenis daarvan lijkt me dan duidelijk. In het algemeen gaat het er namelijk om dat bij Nebukadnezar en dus bij dit Babylonische Rijk inderdaad, we staan aan het begin van wat dan elders in de schrift genoemd worden tijden der heidenen. En in het algemeen betekent dat dat het tijden zijn waarin de heidenen Jeruzalem vertreden. Of anders gezegd, tijden waarin Jeruzalem en daarmee het Joodse volk, of volk Israël, onderworpen is aan heidense machthebbers. Dat is de betekenis ervan. Dat die uitdrukkingen elders gebruikt worden in andere betekenis, andere context, sorry. Maar dit zijn heel elementaire dingen. De uitdrukking tijden der heidenen staat trouwens maar één keer in het hele Nieuwe Testament en één keer in het hele Oude. En in het Nieuwe Testament staat er, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En daarmee is meteen gezegd wat onder tijden der heidenen verstaan wordt. Lucas 21. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Wat betekent dus tijden der heidenen in de praktijk? De tijden waarin Jeruzalem door heidenen vertreden wordt. En wanneer is dat begonnen? Bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in 606 voor onze jaartelling. Toen Daniel werd weggevoerd, dus Daniel 1, de eerste verse. En dat blijft zo. Ja, sorry, maar er schiet dan van alles door mijn gedachten en soms denk ik, ik kan het beter niet zeggen, maar als ik het niet zeg, dan sta ik gewoon een poosje te zwijgen hier, want het komt allemaal wel even voorbij. Dus ik zeg het dan maar gewoon. Er zijn er die dachten dat de tijden der heidenen vervuld waren in 1917. Ja, ik ga nog even terug, broeder. 1917, toen, ja, dat is weer een ander verhaal. 1917, toen Jeruzalem zogenaamd bevrijd werd door de Britten, leuk hè, door Efraïm, maar dat laten we even terzijde, door de Britten bevrijd werd van de Turken, of hoe ze maar genoemd mogen worden, enzovoort. En toen werd Israël, Palestina, Jeruzalem, Joods nationaal tehuis, enzovoort. Tegenwoordig zijn er Joden in hetzelfde Jeruzalem en heten het ineens bezette gebieden. Ik begrijp het nooit helemaal, want ze hebben de staf van de Engelse cadeau gekregen in de tijd. Dat is zo. En nou heet het ineens bezette gebieden. Ik kan het nooit, politiek kan ik nooit helemaal volgen. Maar dat even terzijde. Politici ook niet, maar die maken het kloppend. Zo zeg ik dat, laat ik dat vertellen. Goed. Maar dat is dus niet zo. Toen eindigden de tijden der heidenen ook niet. Anderen beweren dat in 1948, bij de oprichting van de Joodse staat, de tijden der heidenen vervuld waren, maar toen brak tegelijkertijd de oorlog uit en toen werd Jeruzalem bezet door... Ja, door Arabieren, zal ik maar zeggen. Nou ja, door Jordanië. Dus vanaf 1948 was Jeruzalem bezet gebied. Daarna namen de Joden het weer in 1967 bij de Zesdaagse Oorlog. En sindsdien heet het bezet door de Joden. Dus wie het nog volgen kan, die mag het mij vertellen. Maar ik niet, in ieder geval. Hè? Ja, men is die dingen vergeten. Daarom vind ik het wel leuk om ze eens te noemen, want er worden wel termen gebruikt, maar het slaat gewoon nergens op. Nou goed, maar toen dachten ze 1948 tijden der heidenen vervuld, want Jeruzalem of Judea of Palestina is weer een zelfstandige Joodse staat. Ja, maar de tijden der heidenen zijn niet vervuld, want stikt er van de heidenen. Ja. Nou goed, hoe zeg je dat, hè? Langzaam maar zeker gaat de stad naar de Filistijnen. Maar vooruit. Toen zeg maar 1968, toen werd Jeruzalem bevrijd dan weer en weer veroverd door de Joodse staat, door de staat Israël. En sindsdien, is het onder Joods beheer zal ik maar zeggen. En sindsdien zijn de tijden der heidenen vervuld. Ik citeer Helensi. Sindsdien zijn de tijden der heidenen vervuld. Maar het is natuurlijk een misverstand. De tijden der heidenen zijn niet vervuld. De heidenen vertreden de stad nog steeds. En wat de heerschappij over de stad betreft, daar zijn ze nu nog aan het onderhandelen. Dus dat is nog steeds niet geregeld. En wat er geregeld gaat worden, dat weten wij ook, maar dat is Daniël 9 waar dat staat. Namelijk, men zal tot een overeenkomst komen over Jeruzalem. En in de praktijk zal het betekenen dat we te maken krijgen, nou wij niet, ofwel toch, maar goed. Maar dat we van doen krijgen met een gedeelde stad. Dat wil zeggen een stad die zowel hoofdstad is van de Joden als van de heidenen. Oftewel van de staat Israël als van de Palestijnse staat, kennelijk. En dan wordt het dus nog steeds door de heidenen vertreden. En verder kun je natuurlijk gewoon zeggen, zolang die moskee daar staat op de Tempelberg, wordt het in ieder geval door de heidenen vertreden. Het is maar wat je ervan maakt, maar Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. En we weten ook tot hoe lang het duurt. Tot het eind aan toe, want het staat ook in Daniël 9. En het einde wil zeggen het einde van Jeruzalem. Het einde van de 70ste week van Daniël. Kortom, de stad zal door heidenen vertreden worden totdat de stad verwoest zal worden. En als die verwoest is, kan die niet meer door heidenen vertreden worden. Heb je dat? Ja, het is laconiek, maar het is hetzelfde verhaal als dat wij opgehouden zijn zondaren te zijn toen wij stierven. Toch? Nou goed. Zoiets is dat, dus dat is wat nog in de toekomst moet gebeuren. Maar waar het nou om gaat, is dat we hier een profetie hebben. Vanaf het eerste hoofdstuk hebben we profetieën over de tijden der heidenen. Die officieel dan begonnen in 606 voor onze jaartelling bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. En het zal voortduren tot aan de uiteindelijke verwoesting overigens van Jeruzalem. Maar dat staat hier in Daniël 2 uiteraard niet. Wel later, in Daniël 9 in elk geval. Maar het zal voortduren totdat de Messias zelf zijn koninkrijk uiteraard zal vestigen over Jeruzalem. En dat gebeurt pas na de 70ste week van Daniël en dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Met andere woorden, zolang de Heer nog niet verschenen is boven de Olijfberg, of zullen we het voor de verandering eens anders zeggen? Zolang wij nog niet verschenen zijn op de Olijfberg in heerlijkheid, zolang wij nog niet geopenbaard zijn in heerlijkheid met Christus, Colossense 3, zijn de tijden der heidenen nog niet vervuld. Moeilijker is het niet. En over die tijden der heidenen gaat het hier. Het zal ook duidelijk zijn dat de belangrijkste delen van deze profetie gevormd worden, het begin en het einde, uiteraard. Hè? Het begin, namelijk Nebukadnezar, het Babylonische Rijk, enzovoort. En daarna gaat het om het einde, dus in het bijzonder om die voeten en tenen van ijzer vermengd met modderig leem, want we willen weten hoe het afloopt, het verhaal. En wat er tussenin ligt, is niet van al te groot belang. Speelt wel een rol hoor, ook in de volgende hoofdstukken. Die zijn over het algemeen wat ingewikkelder dan dit hoofdstuk, maar daarom is het goed dat we deze profetie goed kennen. Als jullie niet goed kennen, komen we uit de volgende hoofdstukken ook niks meer. Ook niet meer. Wat hier namelijk gewoon uiteengezet wordt, is hoe dit Babylonische Rijk, dit rijk wat is opgericht door, laten we zeggen, door Nebukadnezar, want dat komt er in de praktijk op neer, opgevolgd zou worden door enige andere rijken, over het algemeen, in het algemeen steeds lager, naar Gods beoordeling overigens, steeds minder waardige rijken, want dat is waar het op neerkomt. Lager heet het gewoon. Dus het verandert van goud naar zilver, een stuk goedkoper. En van zilver naar koper, dat is nog goedkoper. Nou, of het goedkoper was, weet ik niet. Maar goed. Het begon met goed goud en dan goed zilver en dan goedkoper. En dan ijzer. En daarna wordt het ijzer vermengd met modderig leem. Dat kan nooit lang bestaan, want u weet wat er gebeurt als je ijzer vermengt met modderig leem. Dan hou je modderig leem over, want ijzer roest gewoon weg. Toch? Dus door zijn voeten gaat hij in elk geval. Het kan geen stand houden. De aard van dat laatste rijk, ijzer vermengd met modderig leem, is zodanig dat het nooit lang kan stand houden. Zo zit het nu eenmaal. Nou goed. Waar het over gaat, is heel gemakkelijk. Er staat namelijk in vers 36. Gij, o koning, want daar komt de verklaring dan, hè. Gij, o koning, zijt koning der koningen. En dan stop ik meteen even. Want als ik nou gewoon gevraagd had, wie is dat, koning der koningen? Dan stellen wij meteen vast dat het eigenlijk de titel is van Christus. Koning der koningen en heer der heren en hoe het mij heten mag. Dat is ook zo, maar waarom? Want anders zou je zeggen, hoe kan Nebukadnezar nou de titel van de Messias dragen? Hij is toch niet de Messias? Ja, hij is toch niet de Christus? Hij is trouwens ook niet de Antichristus. Dat is weer wat anders. Waarom draagt hij die titel? Wel heel gemakkelijk. Omdat de titel koning der koningen kennelijk de titel is van de zoon des mensen. En de zoon des mensen betekent gewoon letterlijk de zoon van Adam. En mocht dat nog niet duidelijk zijn, dan moet ik zeggen, zoon des mensen betekent gewoon de erfgenaam en dus opvolger van Adam. Dus niet die slappe verhalen van zoon des mensen betekent dat hij ook maar een mens was. Zo van hij was één van ons, of zoiets. Hè? We hebben het titel vandaan. Nou goed. Maar dat betekent de term niet. De term is een heel specifieke titel. Het is de hoogste titel die een mens kan dragen. De titel zoon, erfgenaam van Adam. Het is de hoogste titel, want aan Adam werd heel de aarde onderworpen. Tot Adam over de mens werd gezegd, zelfs al voordat hij geschapen werd, dat hij over de gehele aarde, over alle mensen dus ook, en over alle gedierte des velds, en de vogelen des hemels, en de vissen de zee, en kortom, over de hele aarde zou heersen. Vul de aarde en onderwerpt haar, enzovoorts. En de titel zoon van Adam is de titel van deze koning. Namelijk deze, hoe moet ik dat zeggen, deze autoriteit die aan Adam werd gegeven, die ging over op zijn erfgenaam Zet, Enos, Kenan, Mahalal, El, Jered en hoe ze allemaal heten mogen. Dat hele rijtje uit Genesis langs en zo verder de hele Bijbel door. Tot aan Jezus van Nazareth. Daar hield het op. Eenvoudig omdat hij nog steeds leeft. Dus daar gaat het nooit meer verder. De aardigheid is, je kunt het ook meteen vaststellen in de evangeliën. Je vindt daar namelijk dat de tijdgenoten van de Heer Jezus hem aanspraken als gij zonen Davids, hetgeen betekent gij erfgenaam van de troon van David. De kans dat hij die troon zou krijgen was natuurlijk menselijkerwijs gesproken gering, maar ja, zo lopen er vandaag nog steeds heel wat figuren hier beneden rond die op een of andere wijze troonsrechten hebben. Er komt wel niks van terecht, van die rechten. Ze worden in de praktijk niet erkend, maar simpel via het erfrecht hebben ze die rechten. En dat is maar waar het om gaat. De aardigheid is dan dat deze rechten van Adam inderdaad vererfd werden tot op de Heer Jezus. De Heer Jezus die door zijn tijdgenoten genoemd werd, gij zoon van David, maar die zichzelf noemde zoon van Adam. Alleen dat ontgaat ons, mede door de vertaling, die niet verkeerd is overigens, maar daardoor ontgaat het ons. De titel is Zoon van Adam. En de aardigheid is dat de titel Zoon van David betekent. Gij erfgenaam van de troon van David. En dat wordt dan een troon over heel Israël. Toch? Maar de titel Zoon van Adam wil zeggen erfgenaam van Adam. En dat wordt dus een troon over alle volkeren. Dus die titel is veel hoger dan Zoon van David. Hebben jullie? Nou goed, met deze titel, Zoon des Mensen, Zoon van Adam, erfgenaam van Adam, werd dus theoretisch gedragen door Adam, Seth, weten ze maar, Enos, Kenan, Mahalal, El en zo het hele rijtje langs. Bijvoorbeeld langs Noach, dat kan niet missen, want de lijn was dan maar smal, hè? Dus het was per definitie Noach. En vandaar weer verder, niet naar zijn oudste zoon, maar naar de middelste, naar Sem enzovoorts. Want er was nogal eens wat mee aan de hand met het erfrecht. Maar in ieder geval via Sem en Heber, vanwege Hebreeën, weet u wel. Via Sem en Heber naar, hoe heet die, Terach, de vader van Abraham. En toen niet naar zijn oudste zoon, maar naar de jongste, voor zover ik weet, Abraham. En van Abraham werd het een beetje spannend, want het ging toen naar Ismaël of Isaac. Maar het ging naar Isaac, enzovoorts. Het ging naar Isaac. En vandaar ging het niet naar Esau, maar naar Jacob. Die was dus zoon des mensen in zijn tijd. En zo een hele poos verder komt het terecht bij David. Die was zelf ook zoon des mensen, zoon van Adam. En via David bij Salomo. En de aardigheid is dat de zogenaamde ster van David, dan wel het zogenaamde zegel van Salomo, en ik noem nou niet twee dingen, maar één ding. Dat is die zespuntige ster, dat weet u toch, hè? De Jodenster. Gedurende de Eerste Wereldoorlog uiteraard. Maar die ster is eigenlijk het teken van de zoon des mensen. Dat kun je zo zien, want het is een zespuntige ster en zes is het getal van de mens. Die ster die wijst niet op David, niet op Salomo, wijst veel verder terug, wijst op Adam. Maar David en Salomo hadden ongetwijfeld gebruik van dat logo, hè, want zo noem je zo'n ding toch tegenwoordig, logo. Het beeldmerk enzovoort, want het is een teken van de mens, de zes. Grafisch uitgebeeld, dus gewoon een zespuntige ster, dat is het. En daarom het zegel van Salomo, de ster van David of wat het maar wezen mag. Maar het is het teken van de zoon des mensen. Ik denk ook dat straks, als de Heer verschijnt op de Olijfberg, dan verschijnt eerst het teken van de zoon des mensen. Dat staat er namelijk. Aan de hemel zal verschijnen het teken van de zoon des mensen. En als je mij vraagt, verschijnt daar dus niet een kruis. Dat heeft men uitgevonden, omdat men het heeft nagevraagd bij Constantijn de Grote. Maar wist die veel. Dat was de verkeerde bron. Het teken van de zoon des mens is per definitie een zespuntige ster. En die zal dus eerst verschijnen, daarna verschijnt de zoon des mensen zelf. En van stonden aan zijn wij er ook bij. Omdat we deel hebben aan deze zoon des mensen. Een deel hebben aan zijn heerschappij enzovoorts. Nou, daar gaat het nou verder niet over. Waar het wel om gaat, is dat, het is een heel eenvoudige waarheid. Als de troon van Israël wordt weggenomen, dan wordt de troon weggenomen van de zoon des mensen. Wie het ook is op dat moment. Maar het was natuurlijk Jojakim toen. In het derde jaar is koning van Jojakim, de koning van Juda. Dus hij was de erfgenaam van de titel. Maar het punt is dat als de troon van deze lijn van erfgenamen wordt weggenomen, al is het dan ook tijdelijk, want dat is het natuurlijk, hè, dan zou hij gegeven moeten worden aan degene die er daarnaast de hoogste rechten op kan laten gelden. Want er is iets eigenaardigs aan de hand met dat erfrecht, al in Genesis, namelijk het wordt steeds gegeven, of dikwijls gegeven, aan iemand die van nature eigenlijk toch niet in aanmerking kwam. Dat weet u toch, hè? Ik noemde die voorbeelden net van het ging niet naar de oudste zoon, maar naar een andere. Nou, dat bedoel ik. Er varieert nog wel eens wat. En langs die variabele weg, zal ik maar zeggen, kwam die troon terecht bij David en daardoor bij Jojakim. Maar als het van die lijn wordt weggenomen, dan komt de troon automatisch terecht waar hij van oorsprong zou hebben moeten staan. En daar hoef je niet lang over na te denken. Want waar komen alle volkeren vandaan? Waar hebben ze een oorsprong? Waar hebben de volkeren een oorsprong? Ongeacht welk volk? In Babel. En dus gaat de troon terug naar Babel. En komt hij te staan in hetzelfde Babel als van Nimrod. De aardigheid is natuurlijk dat we zodoende te maken krijgen met op een of andere wijze een herstel van Babel. Een Babel van Nimrod namelijk, wat verlaten geworden is. En waar de torenbouw, was ongetwijfeld een treffelijke en zeer glanzende toren, waarvan de gedaante zeer schrikkelijk was. Hebben we die ook nog? Wat nu zei? Ik leg de verband tussen de toren en dit beeld. Het is in wezen hetzelfde namelijk, drukt uit de heerschappij van Babel. Maar van die torenbouw kwam niks terecht, werd afgebroken enzovoorts. Maar later is het wel degelijk doorgegaan. De torenbouw niet, letterlijk misschien niet, maar overdrachtelijk wel. Want de troon over de volkeren der aarde, over de mensheid als zodanig, kwam wel degelijk te staan in Babel. Hij werd van Jeruzalem weggenomen en hij werd gesteld in Babel. Heb je dat? Het aardige is dan dat toen later, daar moet ik straks over spreken, als later Alexander de Grote probeert Babel te herbouwen, doet hij iets wat eigenlijk al eerder gebeurd was. Babel herbouwen. En als in onze dagen Babel herbouwd wordt, dan gebeurt er iets wat inderdaad al eerder gebeurd is. Enzovoorts. Maar hoe dan ook, als de volkeren verenigd worden, en als dus de situatie ontstaat van voor de verdeling van de mensheid in volkeren, als de volkeren dus één worden, dan zou per definitie de troon moeten staan in Babel. En ik sta er dan niet te verdedigen dat het zo moet, maar ik geef u de garantie dat binnen afzienbare tijd de volkeren, maar dan zijn wij hier weg, maar we maken het wel mee, daar gaat het niet om. Maar dat binnen afzienbare tijd de volkeren der aarde inderdaad één worden, zullen geplaatst worden onder één regering en dat de zetel daarvan komt te staan, de troon dus, om zo te zeggen, letterlijk, in Babel, ja, daar, ik zou bijna zeggen, daar kun je vergif op innemen. Dat is een goede vraag, hè? Dat is een leuke, hè? Ja, we zijn wel weg, maar we maken het wel mee. Beter nog dan dat we hier zouden zijn. Want als we hier zijn, zullen we het ongetwijfeld niet zien dat dat gebeurt. Maar als we weg zijn, zullen we ongetwijfeld wel zien dat dat gebeurt. En bovendien zullen wij hoogstpersoonlijk Babel verwoesten. Vervolgens. Daar verheug ik me nu al op, eerlijk gezegd. Hé? Dat weet die jongen daar niet. Die is, hoe heet hij ook alweer? Saddam. En Hussein, ja, dat weet hij niet, maar het is wel zo. Maar ja, dat is een beetje buiten dit onderwerp natuurlijk, zuster.
Dan spreken we dan ook één taal, want daar komen we gewoon dus dat we allemaal verschillende talen spreken. Dan spreken
we dan weer één taal. Nou, wij niet in elk geval. Want we hebben het over de volken der aarde, we hebben het nog over een situatie van voor de 1000 jaren. En of er één taal gesproken wordt, dat geloof ik niet. Maar ik heb het een en ander in gedachten, wat liever nou even nog niet vertel. Hoezo wachten? Het is genoeg te doen die 40 jaar hoor. We hoeven niet te gaan zitten wachten. We staan niet op wachtgeld na de opname van de gemeente. Dat krijgen we nou. Dat krijgen we nog. Wat zegt u, zuster? Nee, zuster. Nee, die wordt dan juist beëindigd bij de opname van de gemeente. Die begint dan niet, die eindigt dan. Maar dat is openbaring 12, daar zijn we nou eigenlijk nog niet. Hè? Maar goed. Ja, u wil alles doen. Ja, heel goed. Heel goed. Maar ik vind het altijd heel leuk als er inderdaad ter zake doende vragen gesteld worden. Dat betekent in ieder geval dat er belangstelling is. Dat maakt het toch wel leuker om erover te spreken. Want soms moet ik ook nog de belangstelling eerst opwekken om voor ik wat zeggen kan. En dat neemt wel erg veel tijd. Dat is erg vermoeiend. Maar goed, laat me zitten. Maar waar het dus om gaat hier, is dat de troon die van Jeruzalem wordt weggenomen, vanzelfsprekend en zonder enige verbazing onzerzijds terechtkomt in Babel. En dat vervolgens de koning van Babel aangesproken wordt als koning der koningen, ja, dat is de titel van de zoon des mensen feitelijk, koning over alle koningen. Dat wil zeggen degene die boven alle volken staat. En waar alle volken hun oorsprong hebben in Babel en vanuit Babel de wereld bevolkt hebben, betekent automatisch dat de koning van Babel, zeker als hij zo'n wereldrijk heeft, inderdaad de koning der koningen is. Maar het is eigenlijk de titel die Christus toekomt. En de aardigheid is dat we nou spreken over het begin van deze tijden der heidenen. Er zal er inderdaad weer zo'n koninkrijk zijn met Babel als hoofdstad, terwijl het wereldrijk eigenlijk zou moeten zetelen in Jeruzalem. En dat is ook wat gebeuren gaat. Babel zal verwoest worden. Wij zijn die steen, weet u wel, dan wel, wij gooien met stenen dan. Maar dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. In de toekomst zal het koninkrijk van Babel worden weggenomen en gegeven worden aan Jeruzalem. En de koning van Babel zal gevangen genomen worden en geworpen worden in de poel des vuurs, Openbaring 19, de laatste verse. En vanaf dat moment zal de koning over het wereldrijk en over alle volkeren zetelen in Jeruzalem officieel. En dat is dan de koning der koningen, de heer der heren. Dat is Christus zelf. De steen. Begrijpt u? Maar vanaf het begin springen we zo naar het eind toe. Alsof er in die tussentijd niks verandert. En ik moet u zeggen, in de tussentijd verandert ook inderdaad niet zoveel. Er staat, want laat ik maar even de gedachtegang volgen. Er staat, gij o koning, zijt koning der koningen, vers 37. Want de God des hemels heeft u koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. Let op de vier uitdrukkingen. Voor hetzelfde. Koninkrijk, macht, sterkte en eer. Koninkrijk dus. En u ontving het van Gods wegen. Dat wil zeggen, van Gods wegen werd het koninkrijk gegeven aan David. Van Gods wegen werd het koninkrijk van David en van het huis van David weggenomen. En dus gegeven aan de koning van Babel. En Nebukadnezar had zijn carrière te danken ongetwijfeld aan het feit dat God precies in die dagen het koninkrijk wegnam van Jeruzalem en van het huis van David. Toen ging het naar Babel, dus Nebukadnezar, als zoon van die oude, heet je ook weer, Nabopo was dat. Heet hij zijn vader zo? Geloof ik wel. Weet je veel. Ik weet niet meer. He? Maar in ieder geval, als zoon van zijn vader stond hij aan het hoofd van het leger. En hij veroverde de hele toenmalige wereld. Zo heet zoiets, hè. En niet omdat hij zo'n goeie was. Maar gewoon omdat de God des hemels het koninkrijk over de volken der aarde gaf aan Babel. En daar liep hij toevallig. Ik bedoel, hij was dan de aangewezen figuur, vanzelfsprekend. Vandaar dat later, als u zegt, is dit die de Babel wat ik gebouwd heb? Dan vertoont hij meteen tekenen van krankzinnigheid, maar dat heb je zo wel kunnen vertellen natuurlijk. Want het is hoofdstuk 4. Toch? Want het was niet de Babel wat hij gebouwd had. Hij had het niet gebouwd. Nou, de mens misschien wel, maar het was alleen zo, toevallig zo, omdat de God des hemels aan hem koninkrijk, macht, sterkte en eer had gegeven. Nou. En overal, vers 38, waar mensenkinderen wonen, waar zonen van Adam wonen hoor, want dat is waar het over gaat. Overal waar zonen kinderen van Adam wonen, mensenkinderen, heeft hij de beesten des velds en de vogels des hemels in uw hand gegeven. En die uitdrukking kennen wij ook. Eerst uit Genesis 1, ik zoek het niet op, maar dat kun je zelf ook, hè. Er staat nog over Adam. Dat die heerschappij zou hebben over de beesten des velds en over alles wat op de aarde kruipt en over de vogelen des hemels enzovoorts. Gaat over Adam. En wat aan Adam gegeven was, komt hier terecht bij Nebukadnezar als de zoon des mensen. Bovendien kennen we deze uitdrukking ook in Psalm 8, waar gewoon gevraagd wordt, wie is diegene eigenlijk? Wie is die zoon des mensen die zou heersen over de beesten des velds en over de vogelen des hemels en over de vissen der zee en alles, hè? Wie is dat? Ja, daar gaat de hele Bijbel over wie dat is. Maar het beste antwoord is natuurlijk, dat is de uiteindelijke zoon des mensen, namelijk de Heer Jezus. Dat was dus niet Adam, en ook niet Seth, Enos, Kenan en het hele rijk er langs. En ook zelfs niet David, want na David bij Jojakim brak het af. Toen ging de lijn verder eventjes een poosje via de koningen van Babel, van die wereldrijken. Maar in de toekomst zal het alsnog gegeven worden aan de enige echte zoon des mensen die door God is aangesteld. Namelijk degene die bovendien ook zoon van God is. De Heer Jezus Christus. Zo zit het verhaal in elkaar. Maar je moet bedenken dat wat hier in vers 37 en 38 over Nebukadnezar gezegd wordt, wordt elders in de Bijbel gezegd. Aan de ene kant over Adam, aan de andere kant over de zoon van Adam, namelijk Christus. En gedurende een periode van dik 2500 jaar, meer dan 2500 jaar officieel, is de positie van zoon des mensen vakant of anders is gegeven aan heidenen. En die zouden dus de heilige stad vertreden. Vanaf 606 voor onze jaartelling tot 2003 zeg ik dan maar. Maar in ieder geval tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Ja, ik moet het er toch later over hebben, dus ik kan het goed meteen zo zeggen. Goed. En dus, hij heeft u gesteld tot heerser over al dezelfde. Worden ze herhaald dat God dat gedaan heeft. En dan, gij zijt dat gouden hoofd. Maar daarachter zouden we moeten bedenken dat dat gij net zo goed slaat op de stad Babel. En nog iets zwakker slaat ook op heel het Babylonische Rijk. In de zin van het hoofd, namelijk het begin. Maar tegelijkertijd, als het hoofd zo heet, dan gaat de naam over op alles wat verder volgt. Het hele lichaam namelijk, het hele beeld. Onthoud dat vooral. Want daarna gaat het verder met vers 39. Na u zal een ander koninkrijk opstaan lager dan het uwe. Nou, dat was niet na Nebukadnezar, maar het was wel na het Babylonische Rijk. Want Babel, en ik bedoel eerst het Babylonische Rijk, werd veroverd door de Meden en Perzen. Officieel door de Meden, maar Meden en Perzen maakten nou eenmaal deel uit van hetzelfde rijk, zal ik maar zeggen. Ik ga maar niet op de details in. Letterlijk waren het de Meden die Babel veroverden. Maar, onder leiding van, of in, onder de autoriteit van de Perzen. Maar Kores de Pers, Kores de grote oprichter van het Medo-Persische Rijk, was niet de man die Babel veroverde. Het was een van zijn personeelsleden. Gubaru. Gobrias, Gubaru in het Chaldees, Gobrias in het Grieks. En in de Bijbel heet hij gewoon Darius de Medier. Dokter Darius. Darius de Meed. In de openbaringen, of in Daniel 6 vers 1. Darius de Meed ontving het koninkrijk 62 jaar oud zijn enzovoort. Dat was in 538 officieel. Toen kwam een einde aan het officiële Babylonische Rijk. Maar dat is maar een halve waarheid. Want de andere kant van de waarheid is dat Babel gewoon de hoofdstad bleef van het Rijk. Het Rijk heette het Medo-Persische Rijk. Rijk van Mede en Perzen, met wetten van Mede en Perzen, dat weet u allemaal toch, dat is allemaal in de Bijbel. Maar als u vraagt, maar wat was de hoofdstad van het Rijk der Mede en Perzen, moet ik zeggen, nou oorspronkelijk en aanvankelijk, tientallen jaren, Babel. Dat is nog lang zo gebleven. Dus het was eigenlijk toch Babel. En dat bedoel ik maar te zeggen, goud is voorbij, we zitten nu in het Rijk van Zilver, zilveren borst en armen, niettemin, het is toch Babel. Begrijp je wel? Al zeggen we, ja, het is het Medo-Persische Rijk. De aardigheid is dan, maar daar komen we later op terug, dat bij gelegenheid Babel ophield de hoofdstad van het Rijk te zijn. Het was ook een beetje lastig voor de Perzen om hun zetel te houden in Babel. Dus een beetje ver uit de buurt. En die Babyloniërs, de inwoners van Babel bedoel ik, die deden nogal vervelend. Zodat de hoofdstad verplaatst werd, de residentie verplaatst werd naar een andere plaats. Burcht Susan. Komen we later tegen in het boek Esther bijvoorbeeld. Dat was in het Medo-Persische Rijk. En Babel hield op de hoofdstad van het Rijk te zijn. Maar goed, daarna staat er, daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. Daar staat het erbij, het welk heersen zal over de gehele aarde, vers 39. Dat slaat op het daaropvolgende wereldrijk. Hier is niks moeilijks aan. Wij leerden dat vroeger op het voortgezet lager onderwijs. Benadering zien was meer uitgebreid trouwens. Tegenwoordig is het minder uitgebreid, dus het schijnt dat niemand dat meer leert. Maar wij leerden gewoon even die wereldrijken uit ons hoofd. Het algemene geschiedenis, het Babylonische Rijk van 606 tot 538. Het Medo-Persische Rijk 538 tot 333. En vanaf 333 het Griekse Rijk. Tot 63 voor onze jaartelling, want toen begon het Romeinse Rijk. Uitgaande van Jeruzalem van het geval. Nou, in elk geval, dit Medo-Persische Rijk, deze Perzen, het Persische Rijk, werd veroverd door een jongeman uit wat wij Griekenland noemen, en wat de Bijbel Javan noemt. En dus heet dat het Griekse Rijk wat hij oprichtte, En ik zeg er altijd meteen bij, de man heeft Griekenland nooit teruggezien. Bovendien, hij was Macedoniër. Griekenland als zodanig bestond eigenlijk niet eens. Maar hij was Macedonië, dat is het oostkust een beetje van wat wij tegenwoordig Griekenland noemen. Al zijn er problemen over wat er nou eigenlijk echt Macedonië is en wat niet tegenwoordig. Maar daar hebben we het niet over. Dat Macedonië was in elk geval oostkust van Griekenland. En meneer Alexander, de grote, prins Alexander, de grote trok de Bosporus over en is nooit meer terug geweest. Want hij ging naar het oosten. Hij was van plan om inderdaad de hele wereld, in ieder geval dat grote wereldrijk te veroveren. Ten einde de Griekse cultuur en vooral godsdienst, onthoud dat, Griekse godsdienst, mythologie, maar in ieder geval Griekse filosofie, Griekse wijsheid, Griekse religie en daarmee Griekse cultuur te verbreiden over de hele wereld. En dat heeft succes gehad, want als je tegenwoordig een beetje meer moet leren dan meer uitgebreid lager onderwijs, dan moet je Grieks leren. Dat komt daardoor, dat is de schuld van Alexander de Grote. Want onze cultuur is rechtstreeks gebaseerd op de Griekse cultuur, nog steeds. Vandaar dat je Griekse filosofie en alles moet leren. Is dat duidelijk? Nou, Alexander de Grote zijn rijk is het grootste rijk, wereldrijk wat er ooit geweest is. Zich uitstrekkende vanaf Griekenland, nog net een stukje van Europa, maar voor de rest was het Azië. Want er ging de Bosporus over en toen was hij in Azië. De rest van het koninkrijk was in Azië, strekte zich uit tot India aan toe. Dus zeg maar tot aan de Himalaya. Er zijn redenen waarom ik dat zeg, maar die zal ik u niet verklappen. Hè? Maar in ieder geval tot Afghanistan, India aan toe. Inderdaad, ja. Zeer groot wereldrijk, maar het behelst ongeveer de hele tegenwoordige islamitische wereld. Dat dekt elkaar vrij nauwkeurig. En Alexander had zich in het hoofd gezet om een wereldrijk te stichten naar oude klassieke beginselen. En dus zou hij zijn zetel plaatsen in Babel. Hetgeen hij ook deed. En hij begon aan de herbouw van Babel. Daar heeft hij ook een stuk aan gedaan overigens. Maar daarna overleed hij op 33-jarige leeftijd. Op bijzondere wijze. Er wordt nog steeds geheimzinnig over gedaan. Men weet niet naar waaraan hij overleed. Toen ook niet. Het schijnt bijzonder geweest te zijn. Maar op een of andere wijze is hij zomaar plotsklaps op 33-jarige wijze overleden. Men zegt dan natuurlijk, het zal wel een geslachtsziekte geweest zijn. Want zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Want dat vertellen ze meestal niet. En dan zeggen ze, er zal dat wel geweest zijn. Maar ik weet wel waarom hij overleden is en waardoor ook wel. Want hij deed iets wat hij niet had mogen doen. Maar dat is Daniel 4. Hij herbouwde Babel om het weer tot hoofdstad van het Rijk te maken. Maar de Heer had aangekondigd via een droom van Nebukadnezar in Daniel 4... dat 7 tijden zouden passeren voordat Babel herbouwd zou worden. En die 7 tijden zijn pas om in 2003. Je kunt het gewoon uitrekenen, namelijk. Dat ga ik nou niet doen, want dat is Daniel 4. Daar hoef ik nou niet over te spreken. Maar dat is ook toekomst. En als dat zo is, als in dat jaar Babel weer de hoofdstad zal worden van het Wereldrijk, kennelijk het laatste wereldrijk, dan betekent het toch dat het voor die tijd een beetje opgekalefaterd moet worden. En dat is inmiddels dus ook inderdaad gebeurd. Men is er nog mee bezig overigens. Maar officieel is het al gebeurd, want het is al lang ingewijd. Feestelijk geopend, al jaren geleden inmiddels. En volgens de planning zal het complex zijn volgens de planning in 2003. Dus het gaat allemaal volstrekt volgens plan. Daar is niks mee mis. Verbaas je me niet, want de meeste verbazing die moet nog komen hoor. Echt waar, zal je gedacht zijn hoe het volgens plan gaat. Precies. Maar goed, nu even verder, want er is verder weinig over te zeggen. Al die rijken komen namelijk in volgende hoofdstukken weer aan bod. Dus de details daarvan, dat doet er niet toe. Gaat er maar om dat ze elkaar zouden opvolgen. En tot zover is het heel gemakkelijk. Het volgende ook, want het volgende rijk is van ijzer. 4e koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer. Nou ja, het Medo-Persische Rijk werd opgevolgd door het Romeinse Rijk. Kan ook niet missen. En officieel zetten we daar het jaartal 63 voor onze jaartelling bij. Want toen veroverden de Romeinen Jeruzalem. En die veroverden toen, de toenmalige wereld heet dat, maar dat lag meer westelijk. Want het Romeinse Rijk was hoofdzakelijk gevestigd in Europa. En bijna heel Europa hebben ze onder de voet gelopen. Nou, heel Europa. Behalve natuurlijk dat dorpje wat wij zo goed kennen. Ja. Maar goed. Ik ben er van de zomer geweest trouwens. Het is gewoon Brest, hè? Ja. Maar laat maar zitten. Maar dat was het Romeinse Rijk van ijzer. Waarbij staat, het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. En dat is een treffende beschrijving van het Romeinse Rijk. Want het Romeinse Rijk had geen ander doel dan gewoon de macht uit te oefenen over het zo groot mogelijk deel van de wereld. En had geen enkel doelstelling verder. Het ging alleen om macht. Het ging niet om uitbreiding van cultuur. Of het brengen van hun eigen Romeinse cultuur over de wereld. Want hoe vreemd het ook klinkt, Rome had geen cultuur. Nou ja, nee. Dus het noemen niet waard. Het is ook een bekend gegeven dat leiders leerden op het uitgebreid het MUCO. Dat was het, MUCO, ja. Meer uitgebreid kleuteronderwijs. Daar leerden wij dat toen nog, dat is dus lang geleden. Maar daar serieus, daar leerden wij dat gewoon, hoe dat zat. En het was echt niet een gymnasium waar we dat leren. Maar er werd gewoon gezegd, nou kijk, de Romeinen die hadden geen cultuur, maar ze hadden wel een wereldrijk opgericht. En dat is een beetje, ja, wat heb je te bieden aan de mensen? Niks. Dus wat deden ze? Zij lieten enige wijzen uit, ze stuurden enige Romeinen naar Athene, zal ik maar zeggen, om daar wat Griekse wijsheid op te doen. Ze hebben de hele Griekse filosofie gestolen en vervolgens andere namen gegeven. Plagiaat heet zoiets en het ontduiking van auteursrechten en dat soort dingen meer. En ze hebben alle Griekse goden Romeinse namen gegeven. Daar hebben we nu nog steeds last mee. En het gevolg daarvan is dat we niet alleen bij een beetje fatsoenlijke school niet Grieks moeten leren, maar ook Latijn, de taal van het Romeinse Rijk. En dat is heel vervelend, want je moet al die goden uit je hoofd leren, maar ze hebben twee namen. Eén in het Grieks en één in het Latijn. Dus je weet nooit of het over Zeus of Jupiter gaat, tenzij je weet dat Zeus en Jupiter gewoon hetzelfde is. Maar Jupiter is eigenlijk Zeus, maar dan gejat door de Romeinen. Zo zit het eigenlijk. Hebben jullie dat nu? Goed. Nee, moeilijker is het niet. Maar waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat de Romeinen niets te bieden hadden dan alleen het zwaard. En dat is niet wat bieden natuurlijk. Wat ze kwamen doen is gewoon stelen. Wel, anders niks. Dat deden andere legers ook wel, maar er stond toch wel wat tegenover. Je kunt zeggen wat je wil, maar de Romeinen hebben niet alleen... natuurlijk kun je zeggen, ze hebben het Joodse volk in de tijd onderdrukt, in de dagen van de Heer Jezus dus enzovoorts. Maar ze hebben net zo goed veel voor hetzelfde volk gedaan, daar gaat het maar om. Gebouwd enzovoorts. Ja, om het te vriend te houden. Maar goed, ik ga het daar niet verder over hebben. Waar het over gaat is dat het vierde koninkrijk, dat het Romeinse Rijk hier beschreven wordt als hard gelijk ijzer. Aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Dat is wat ijzer doet. En dus, gelijk het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal dit vierde rijk vermalen en verbreken. En wat ik dan nu nog wel even wil zeggen, is dat wij niet de conclusie mogen trekken, want we komen daarna in grote problemen, niet de conclusie mogen trekken dat goud in de Bijbel een beeld is van het Babylonische Rijk, dat zilver een beeld is van het Medo-Persische Rijk, dat koper een beeld is van het Griekse Rijk en dat ijzer een beeld is van het Romeinse Rijk. Want dat is niet zo. Heb je dat? Want dan doen we het heel onnauwkeurig. Dan moeten we zeggen, het gouden hoofd is in het beeld van Daniel 2, is een beeld van het Babylonische Rijk. En de zilveren borst en armen zijn een beeld van het Medo-Persische Rijk. De koperen buik en dijen zijn een beeld van het Griekse Rijk. En de ijzeren schenkelen zijn een beeld van het Romeinse Rijk. Dan zeg je het goed. Want goud is niet een beeld van het Babylonische Rijk. Goud is een beeld van het meest kostbaarste wat je denken kunt. Goud is een beeld van eigenlijk onvergankelijke dingen. Van eeuwigheid, van koningschap, van priesterschap, van Christus of hoe het maar heten mag. En dus als dit hoofd van het beeld, want al die metalen hadden er niet eens bij gehoeven om toch de betekenis te kunnen begrijpen. Heb je dat? Maar goud wordt genoemd en als goud wordt in verband gebracht met dit hoofd, betekent het gewoon dat het Babylonische Rijk in Gods ogen op een hoog niveau stond. Dat is ook niks bijzonders, want er staat ook gewoon in die dunne algemene geschiedenisboekjes. Het Rijk wordt nog steeds geroemd vanwege De ontwikkeling daarvan vanwege de cultuur van het Rijk, de opbouw van het Rijk, staatsinrichtingen, wat er allemaal maar wezen mag. Economie, infrastructuur, maar dat woord stond er niet in. Want dat hadden ze in 19, wanneer was het? Nog niet uitgevonden. Dat was het in Mico, dus dat is toen we, nou ja, weet ik niet meer. Dat is lang geleden. Hè? Maar goud. En als er daar staat, volgende rijk is van zilver, staat er komt, het is lager dan het uwe. En de enige betekenis van zilver hier is dat het minder waard is dan goud, meer niet. Maar als u vraagt wat zilver in de Bijbel voorstelt, los van enige context, zilver staat voor verlossing. Zilver is namelijk geld, heb ik nagevraagd in dat dorpje dus waar we het net over hadden en wat we zo goed kennen in Frankrijk. Zilver is geld. En dus staat het voor de losprijs. Want verlossing wil zeggen loskoping. En daarom is zilver een beeld van verlossing. En dat is de reden waarom bijvoorbeeld de meeste onderdelen van de tabernakel stonden op zilveren voeten. Gebaseerd op zilver. Alles wat in die tabernakel, die tempel tot stand kwam, was gebaseerd op verlossing. Als je niet eerst verlost bent, dan heb je niet deel aan de tempel. Zo is het eigenlijk. Ja, natuurlijk. Het is een prijs die voor iemand betaald wordt. Ook in de negatieve zin. Maar het zijn zilverlingen dan, ja. In dat geval 30. Maar zilverlingen, inderdaad. Ja, maar zilver staat voor verlossing. Maar goed. En als je wil, kan je natuurlijk wat bij bedenken. Is er iets met verlossing met het Mede-Persisch Rijk? Ja, er is wel wat. Ja, want in die dagen mochten de Joden terugkeren naar Jeruzalem. Maar het klopt toch niet, want ze hoefden er niet een prijs voor te betalen. Dus het was toch geen verlossing. Dus dat soort speculaties, die ken ik ook allemaal wel, maar dat heeft geen zin, want ze, als je ze nader beziet, hebben ze geen Bijbelse grond. Het staat hier ook niet. Dus niet zeggen, goud is Babel, zilver is Medo-Persische Rijk, want wij komen daarna in de problemen. Koper trouwens, is ook niet een beeld van het Grieks Rijk, koper staat voor verbinding, gemeenschap. Koper is per definitie gemeenschap. Waar het ook voorkomt in de Bijbel, heeft er iets mee van doen. Maar hier is gewoon goud en dan minder en dan nog minder en uiteindelijk wordt het helemaal niks. Dat is het. De verdere betekenis wordt er niet aangegeven. Het is zeker niet een beeld van het Griekse volk. En waarom ik het allemaal zeg? Opdat we niet de conclusie zouden trekken dat ijzer het beeld is van het Romeinse Rijk. En dat dus het volgende Rijk, waar ik nu nog niks over gezegd heb, zou zijn het Romeinse Rijk. Eenvoudig omdat het een rijk is van ijzer vermengd met modderig leem. Hebben jullie? De conclusie dat die voeten van ijzer vermengd met modderig leem zou een uitbeelding zouden zijn van op een of andere wijze het herstel van het oude Romeinse Rijk, op grond van dat het nou eenmaal ijzer is, is volstrekt niet gerechtvaardigd. Je kunt alleen de conclusie trekken dat ook dit laatste wereldrijk wat hier genoemd wordt hard is. En dus alles vermaalt en verbreekt en dat alles ervoor moet wijken. Dat het geen pardon kent en dat het door geweld inderdaad gevestigd wordt. Er is geen ontkomen aan, dat is het idee. En bedenk dan, ijzer vermaalt en verbreekt alles. En wat die uitdrukkingen betekenen, wordt er gewoon bijgezegd. Want later valt die steen op dat beeld, op de voeten van dat beeld. En de steen vermaalt het hele beeld. Zodat dit vermalen en verbreken hier twee keer in verband gebracht wordt met dat er een rijk komt waarvoor alles moet wijken, waar geen tegenstand aan te bieden is. Dat is het idee. En zoals tegen het Romeinse Rijk geen kruid gewassen was, kan het? Geen gewas gewassen was? Nee, dat kan eigenlijk niet, dat is wel te lastig. Maar zoals men aan het Romeinse Rijk niet kon ontkomen, omdat het met kracht, met geweld gevestigd werd, zo zal men aan dit laatste rijk van ijzer, met leem, niet kunnen ontkomen. Heb je dat? Dat is de betekenis van ijzer. En dat wil helemaal niet zeggen dat het daarbij gaat om het Romeinse Rijk. Dat het zou natuurlijk wel kunnen, theoretisch. Ware het niet dat de Bijbel weliswaar spreekt over het herstel van een van die oude rijken, maar dat is niet het Romeinse Rijk. Met grote nadruk, met stellige overtuiging zeg ik dat, maar daar hebben we het nog wel over. Maar eerst gaan wij pauzeren. En zo komen wij bij vers 41. En dat is het meer belangrijke deel eigenlijk van de hele profetie. Inmiddels, want de rest is inmiddels vervuld. Het laatste rijk moet nog komen. Er zijn er natuurlijk altijd die dan denken dat na het Romeinse Rijk meteen dit laatste rijk aangebroken moet zijn. Dat rijk van ijzer vermengd met modderig lemen, gekenmerkt door de tien tenen. Voorstellende, kennelijk, want dat blijkt uit andere hoofdstukken ook in Daniel. Voorstellende de tien rijken, althans de tien belangrijkste, waaruit dit laatste rijk is samengesteld. En dus zijn er velen geweest die lijstjes gemaakt hebben van de tien rijken. Waarin het oude Romeinse Rijk verdeeld is geworden. Ik ken iemand die heeft die lijstjes verzameld. Die heeft er meer dan 240. Waaruit maar weer blijkt dat het gewoon onzin is. Dat is namelijk niet zo. Dit laatste rijk van ijzer vermengd met modderig leem is gewoon nog een toekomstig rijk. Er zit gewoon een onderbreking in de profetie. Dat is het niks bijzonders, maar we komen dat verschijnsel wat uitdrukkelijker tegen in Daniel 9. Maar ook in andere hoofdstukken, daar valt even een stukje weg. Of althans, het is een soort onderbreking. De tijd loopt door, maar de geschiedenis niet, of hoe je dat maar zeggen mag. En daarna gaat het weer verder. Het punt is namelijk dat sinds het Romeinse Rijk er ook geen wereldrijk meer is geweest. Heel eenvoudig. Daar is ook een eenvoudige reden voor. Namelijk, deze periode van na het Romeinse Rijk en daarmee de periode van na de eerste komst van Christus is een periode waarin alle dingen, van Gods wegen althans, verborgen zouden zijn. En het resultaat is, als ik het dan kort moet zeggen, dat door de opstanding van Christus de Satan overwonnen is, daarmee ook zijn recht op de heerschappij over de wereld eigenlijk beëindigd is. Hij heeft er geen recht meer toe, eigenlijk. Niettemin, de Heer heeft het nodig gevonden om zijn koninkrijk, zijn heerlijkheid te verbergen. En de consequenties daarvan zijn dat sindsdien er geen wereldrijken meer komen. Eenvoudig omdat Satan ook niet de macht heeft om die rijken op te richten, al zou je het willen. En God doet het niet. God heeft een rijk. Daar maken wij deel van uit, op grond van geloof. Al zijn wij dan eerstelingen van dat rijk en zullen wij bovendien de regering van dat rijk vormen. Maar het punt is gewoon, het rijk Gods, van Gods kant bezien, dat is de gemeente. Dus op aarde hoef je zoiets niet te zoeken. En voor zover je het zou zoeken van de andere kant, van de kant van de duivel zal ik maar zeggen, wel, die krijgt de gelegenheid niet. Dienstmacht is zodanig beknot dat hij inderdaad niet in staat is om tot de oprichting van zo'n wereldrijk te komen. Ik ben van mening dat al die die potentaten, hoe noemen ze die jongens, die in de loop der afgelopen 2000 jaar, zal ik maar zeggen, geprobeerd hebben zo'n wereldrijk te stichten, dat die dat niet gekund hebben, eenvoudig omdat God het niet toestond. En omdat de duivel niet de macht had om hen een handje te helpen. Van beide kanten dus niet. De mens alleen krijgt dat niet voor elkaar. De duivel zou het wel gewild hebben, de volkeren verzamelen in opstand tegen God, maar het is nooit gelukt. En voor zover God de hand heeft gehad in de geschiedenis, zou je die hand daar terugvinden. Namelijk dat het nooit gelukt is. En meer recent kennen wij natuurlijk de Eerste zowel als de Tweede Wereldoorlog. Het is toch niet wat geworden. Het ging heel aan die kant op, maar op een of andere merkwaardige wijze. Want je kunt best constateren dat er toch wel vreemde dingen gebeurd zijn. Maar het is niet gelukt. En iets langer terug kom je terecht bij bij Nappi. U weet wel. Nappi, maar Nappi. Napoleon. De kleine korporaal. Enzovoort. Hij kwam een heel eind, maar bij Moskou hield het op, geloof ik. Daar begon de victorie. Bij Moskou begon de victorie. 1572. Oh, nou. Maar zo, het is dus gewoon niet gebeurd. In de toekomst echter, en wat zeg ik toekomst? Ja, theoretisch is het toekomst. Zal dat echter alsnog wel gebeuren. Daar wordt trouwens heel hard aan gewerkt. Maar daarover hebben wij het onze volgende Bijbelstudiedag op 2 december in het Harde. Zaterdag over 2 weken met grote spoed. Vanwege de urgentie. Zeg het te snel. 2 december, zaterdag 2 december. Ja. Dan lukt gewoon helemaal niks. Ik heb nog één belangrijk rijk vergeten, dat recente. Dat was natuurlijk het Great British Empire. De GBE. The Great British Empire. Het is ook niet wat geworden, het is uit elkaar gevallen. Dank u, zuster. En eigenlijk zijn die jongens gewoon bankroet, hè. Maar goed, daar gaat het niet om. En over Amerika hebben we het helemaal niet. Die zijn bankroet. En van het communistische Oostblok, zal ik maar zeggen, zijn ook bankroet. En dus als u bankroet mocht gaan, dan bent u een goed gezelschap. Daar gaan we. Juist. Nou, dan gaan we verder. Waar het om gaat is dat het laatste rijk van ijzer vermengd met modderig leem. Ik verlies altijd even de ernst. Dat is eigenlijk omdat, sprekend over dat laatste rijk. Ik wil dat rijk namelijk liever niet te veel eer geven. Dus ik doe er altijd een beetje lacherig over. Niet omdat het niet serieus is, het is bloedserieus. Maar wij persoonlijk hier beneden op aarde zullen er toch niet mee te maken krijgen, zolang wij nog hier zijn. Begrijp je wel? En verder, het is uiteindelijk eigenlijk gewoon het rijk van de duivel zelf, want daar komt het op neer. En ik doe mijn uiterste best om te tonen dat ik daar geen respect voor heb. Begrijp u? Dus dat is de reden waarom ik er soms zo raar over doe. Maar goed. Maar nou, goed, zo serieus mogelijk. Dat laatste rijk zal een rijk zijn van ijzer vermengd met modderig leem. Ik moet er meteen van zeggen dat ook hier in dit vers staat, vers 41, ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer. En dat ten dele staat er niet. Het is gewoon van pottenbakkersleem en van ijzer. En niet aan de ene kant dit en de andere kant dat. Het is gewoon vermengd. Dat staat er feitelijk ook. Ik ga er eerst even verder in op deze verse. Vers 41. Dat gij gezien hebt, de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer. Het zal een gedeeld koninkrijk zijn. Het zal minstens twee aspecten hebben. Commentatoren zeggen altijd dat gedeeld hoeft niet noodzakelijk te zijn in tweeën. Maar ik denk dat het wel degelijk gaat over twee. Dat zal ik u straks vertellen. Waarom ook niet? Het is ijzer en modderig leem. En dat zijn er maar twee. Het zijn twee componenten. Dus er zijn twee verschillende aspecten aan dat laatste wereldrijk. Het een voorgesteld door het harde ijzer. Het andere voorgesteld door leem. Pottenbakkersleem. Dat was nog een term. Modderig leem. Namelijk aan het eind van vers 41. Want lees maar netjes mee. Als je netjes leest, zie je precies wat er staat. Dat gij gezien hebt de voeten en de tenen van pottenbakkersleem en ijzer. Dan zou er een dubbele punt moeten komen. Want er komt commentaar op. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. En dat zijn niet 10 aspecten, niet vele aspecten, maar 2. Niet omdat dat de betekenis is van het woord delen, maar omdat het uit het zinsverband blijkt. Gedeeld koninkrijk. In 2. Het heeft 2 verschillende kanten. Daar kom ik zo op terug. En dan staat er doch, maar doch is gewoon en, of ook namelijk. Je mag er van mij elk voegwoord invullen wat je wil. Dat mag van iedereen trouwens. Dus zie maar. Commentaar is gewoon, er zal van des ijzers vastigheid in zijn. En daarom hebt gij gezien, of ten welke aangezien gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. En dit is de goede klemtoon. Het is namelijk gedeeld koninkrijk, het heeft 2 aspecten. Er zal namelijk van des ijzers vastigheid in zijn, ter welke aanzien gij dus gezien het ijzer vermengd met modderig leem. Heb je dat? Daarna vers 42. De tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos, zodat ijzer en leem wordt toegelicht weer. Ijzer is hard en leem is broos. Het heeft dus een sterke, harde kant, een vermalende kant, dit laatste koninkrijk. En aan de andere zijde is het broos, zacht, soft. Ik denk dat het woord is of van toepassing is in onze moderne jargon. Maar daar kom ik op terug. En dan vers 43, en ik lees het weer op toon. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Want de rest van het vers geeft commentaar op het modderig leem. Heb je dat? Ik zal het nog een keer zeggen. Vers 41, het laatste deel, vers 41, het eerste deel zegt, het heeft 2 aspecten. Vers 41, het tweede deel zegt, gaat over ijzer. Vers 42 zegt weer, het heeft 2 aspecten. En vers 43 zegt modder. Nou ja, modderig leem. Of slijk. Want dat is eigenlijk de normale vertaling van de term modderig leem. Elders in de Bijbel. Slijk, afval. Bezinksel. Het is eigenlijk de term voor. Dat heb ik ook uit een van de naslagwerken. Het is eigenlijk de term voor het bezinksel onder in een cisterne. Onder in een waterreservoir. Daar zakt allerlei stof en vuiligheid zakt naar beneden. En het is tamelijk gefilterd eigenlijk. En de pottenbakker is geneigd om daar zijn leem vandaan te halen. Begrijpt u? Maar eigenlijk is het afval. modderig leeg, slijk. In de Bijbel komt de term ook voor als slijk der straten. En dan is het gewoon afval wat bezonken is, gevallen is op de straten. Zwerfvuil noemen wij dat. Maar dat is wat het is. Dus modderig leem, pottenbakkersleem, maar niet in een al te positieve betekenis. Integendeel, het is eigenlijk afval, slijk. Nou goed, vers 43, dus dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. Wel, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten. Gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Dat wil zeggen dat die twee aspecten van dit koninkrijk op een of andere wijze ook iets van doen hebben met menselijk zaad. Het verhaal van het is een Romeinse rijk, dus gaat om aan de ene kant Romeinen. Dat is natuurlijk onzin, want Romeinen vermengen zich met alle andere mensen net zo goed. Ik bedoel, toch? Welke volken het ook zijn, die kunnen zich mengen en zich voortplanten enzovoort. Ja, dan bedenken ze net de term. Die kan je kruisen. Dat is, ja, broeder, ja, ja. Duiven of konijnen? Nou, laat maar zitten. Maar u begrijpt toch waar het over gaat, hè? Maar hiervan wordt gezegd dat deze twee aspecten wel door menselijk zaad vermengd worden, maar ze hechten niet. Het is niet een blijvende combinatie, heb je dat? En waarom dat is? Wel omdat het niet alleen over mensen gaat, want de softe kant van het verhaal is nauwelijks menselijk te noemen. Die kant van de modder namelijk. Maar het is wat lastig om het heel snel uit te leggen. Maar ik ga er meteen op verder. IJzer vermengd met modder of leem. Ik zal u eerst vertellen wat de gangbare verklaring is. En ik bedoel dan uit de serieuze commentaren, zal ik maar zeggen. Want de meeste commentaren zijn gewoon belachelijk. Dat meen ik. Maar uit de serieuze commentaren. Wat er gebeurd is, dat een van de meest vaststaande dingen uit de profetieën, van zowel Daniel als Openbaring, maar eigenlijk vanuit de hele Bijbel, een van de meest vaststaande profetieën is de profetie over van Daniel 9 vers 27. De profetie die spreekt over een verbond wat gesloten zal worden tussen aan de ene kant de velen, zijnde minstens de inwoners van Jeruzalem, en in de praktijk kennelijk de ongelovige Joodse staat, aan de ene zijde. En aan de andere zijde wordt een verbond gesloten met een vorst van een volk dat komen zal. Heb je dat? Dat is dat bekende verbond wat gesloten zal worden en op grond waarvan meteen de 70ste week van Daniel zal beginnen. En dat is nog toekomst. En dan worden twee partijen één, want ze sluiten een verbond. Of zijn twee partijen en ze vermengen zich. Want dat is wat een verbond is. Men gooit het op één akkoord. Of hoe dat maar heet. Ze worden het eens. Minstens voor enige tijd. En meer wil ik er nu nog niet over zeggen. De traditionele verklaring is dan dat aangezien wij uit Daniel 2 onmogelijk kunnen opmaken, dat geef ik meteen toe, onmogelijk kunnen opmaken wat ijzer en leem samen voorstellen, omdat we dat niet kunnen, wordt gezegd, nou, misschien is het hetzelfde als dat beginsel wat iedereen langzamerhand weet over de profetieën. Misschien is dit dezelfde vermenging van twee partijen zoals we die vinden in Daniel 9 vers 27. En ik moet zeggen, dat heb ik ook altijd gedacht. Ik kon namelijk ook niks anders vinden. Hoewel de vragen genoeg over waren, maar die stel ik meestal niet in het publiek. Als ik ze heb en zonder antwoord, zal ik maar zeggen, dan vertel ik ze niet. Maar niettemin was dat zo. Maar de gedachte is dan, ijzer en leem komt dan overeen met het ijzer, namelijk de vorst van het volk wat komen zal. En leem komt overeen met de velen, namelijk de Joodse staat. Ik kan nu wel zeggen welke vraag ik daarna heb. Ik vind het namelijk onlogisch, hoewel ik het zo in het publiek ook verteld heb, van ja, dat zal wel zo wezen. Maar ik vind het namelijk onlogisch, want dan zou ik gedacht hebben, als dat laatste rijk een 10-statenbond is, dan zou het een beeld moeten zijn met 11 tenen. 10 tenen van ijzer en 1 teen van leem. 10 tenen voor die heidense wereldrijken, die samen dat laatste wereldrijk vormen. Die 10-statenbond is de gangbare uitdrukking dan. En dan nog 1 teen voor de van leem, en leem is dan een beeld van Israël. Dat kun je makkelijk bewijzen. En dat je dat makkelijk bewijzen kunt, weet ik ook. Want eigenlijk alles in deze oude schepping wordt voorgesteld door leem. Dus wat het ook is, je kunt altijd zeggen, leem is een beeld van van u en van mij, van Israël, van de volkeren, van de hele schepping, want die wordt geacht van gemaakt te zijn door de pottenbakker uit stof der aarde, uit leem. Dus je kunt het altijd bewijzen, je kunt altijd bewijzen dat leem een beeld is van Israël. Maar daarom is het niet sterk. Ik bedoel, het argument niet. Bovendien, het zijn 10 tenen van ijzer en aan de andere kant bezien 10 tenen van leem. En hoe je dat op dat volk wat komen zou, of dat laatste wereldrijk van toepassing brengt, en de Joodse staat aan de andere kant, lijkt mij problematisch. Dat is moeilijk dus gewoon. Het verhaal gaat nog verder, want als wij deze combinatie dan vinden hier in Daniël 2, ijzer en leem. En in Daniël 9, de vorst die komen zal en de velen van de Joodse staat, ligt het voor de hand om bij het lezen van Openbaring 13 over twee beesten, één uit de zee en één uit het land, meteen dezelfde conclusie dan maar te trekken. De eerste, het beest uit de zee, is dan dat laatste heidense wereldrijk. En ik geloof dat dat correct is. Je moet wel erg veel fantasie hebben om dat te ontkennen. Want dat is zo duidelijk. Maar goed, daar ga ik dus nou ook even niet verder op in. Dan zal dat andere beeld, andere beest uit Openbaring 13, het tweede beest wat uit het land opkomt, wel hetzelfde zijn als de modder uit Daniël 2, het modderige leem. Toch? En dat is dan de leider van de Joodse staat. Dan dus. Heb je dat nog tot zover gevolgd? Je moet die profetie een beetje kennen, anders kan ik het niet uitleggen zo. Hè? Heb je dat zo wel gevolgd? Nou, ik denk, ik zal u dit zeggen. Hier zijn drie profetieën die naast elkaar gelegd worden en die dan als synoniem verklaard worden. Dat wil zeggen, ze beelden hetzelfde uit. Namelijk dat verbond waarmee de 70ste week van Daniël begint. Ik ben inmiddels van mening, maar ik kan niet zo gaan uitleggen waarom ik van gedachten veranderd ben. Dat doe ik misschien 2 december wel. Maar ik ben inmiddels van mening dat er één van de drie in het rijtje niet thuis hoort. En dat is gewoon Daniël 9 vers 27. Met andere woorden, ik geloof dat het nog in Daniël 2, nog in Openbaring 13 gaat.